Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder De Vries uit Urk voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist vandaag is zuster Slofstra. De collecte is vandaag voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar de familie Oevering uit Twijzel en zuster Anneke Zandbergen. Dan een berichtje met betrekking tot Eelco de Boer. In de afgelopen week is Eelco de Boer gestart met zijn chemokuur. Hierdoor is hij minder mobiel en vindt hij het lastig om de dag door te komen. Hij zou het daarom erg fijn vinden als u, jij, hem een bezoekje brengt in het ziekenhuis. Dit mag ook buiten de reguliere bezoektijden. Wel graag van tevoren even contact opnemen met Geertje de Boer. Zij kan uw bezoek dan inplannen. Opgenomen en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, zuster Anneke Zandbergen-Zijlstra. Omdat de catechisaties de afgelopen week niet zijn doorgegaan, hopen we nu aanstaande woensdag 19 september van start te gaan met de catechisaties. De aanvangstijden zijn om 6:30 en 7:30. Op dezezelfde avond, woensdag aanstaande dus, is er dan tevens de eerste gebedskring van dit seizoen. Wij hopen op een goede opkomst en we beginnen om 8:15. Ook op dezelfde woensdag start 's middags het breiseizoen. De dames willen graag om 14:00 van start gaan. Ook de heren zijn natuurlijk van harte welkom. Volgende week zondag is er dienst om 10:00. Het is dan voorbereiding heilig avondmaal. In deze dienst zal dominee Dauma van der Molen uit Leek voorgaan. Na afloop van de dienst van vandaag is er koffie drinken. We hopen samen op een gezegende dienst. En ons intochtlied is Psalm 122, het eerste vers.
Er is nu eerst een moment van stil gebed. In de naam van de roepende Vader. En in de naam van de reddende Zoon, en in de naam van de reinigmakende Geest, de drieënige God. Amen. Gemeente van Christus, genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu Klein Gloria.
Heer, zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
willen we ons verootmoedigen voor de Heer onze God. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, wij mogen u onze hemelse Vader noemen. En wat is het weer bijzonder dat u ons in uw huis samenbrengt in alle vrede. Niemand die ons belette om vanmorgen hier uw huis binnen te gaan. U bent zo groot. U bent zo machtig. Almachtig zijt gij, de schepper van de hemel en van de aarde. En u wilt nog bemoeienis met mensen zoals wij. Wij willen onze handen vouwen en aan het begin van deze dienst tegen u zeggen dat we ook in de afgelopen week weer verkeerde dingen deden. Misschien hadden we goede voornemens vorige week na het aanhoren van de 10 geboden om het anders te doen. Maar we moeten voor uw heilig aangezicht belijden dat we in zonden ontvangen en geboren zijn. En dat het een machtig wonder is dat u uw eigen lieve zoon liet sterven aan een kruis, zodat wij mensen niet zouden sterven, maar dat wij konden leven en straks eenmaal eeuwig leven. U hebt ons gezegend en we mogen hier zijn. Er zijn er misschien velen die hier graag wel wilden zijn, maar niet kunnen vanwege ouderdom, vanwege ziekte of andere omstandigheden. Maar Heer onze God, het is bijzonder dat u onze schuld wil vergeven, dat u ons wil wassen in uw dierbaar heilig bloed, zodat wij anders, andere mensen mogen zijn. En dat we het eigenlijk met de kinderen mogen zeggen, het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan, schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Halleluja. Amen. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven en van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen en mijn zonde voor de Heere belijden. Daarom verblijd u in de Heere en verheug u, rechtvaardigen, en zing vrolijk, alle oprechten van hart. Amen. Zingen wij hierop van lied 189a, de versen 1, 2 en 3. Lied 189a, 1, 2 en 3.
Oh,
We luisteren met eerbied naar Gods goede geboden en ik vraag u een antwoord erop te willen zingen van Psalm 119, vers 6. Psalm 119, vers 6. En de Heere sprak, ik ben uw God. Ik sluit mijn verbond met u. Want ik heb u in Jezus Christus verlost. Ik wil dat u in vrijheid ook met mij omgaat. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zult u een afgod maken. U zult van mij geen eigen voorstelling maken. In Jezus Christus heb ik laten zien wie ik ben. Zie mij in hem en getuig van hem. Draag mijn naam dankbaar en vol van vertrouwen. En misbruik mijn naam niet, want dan komt u aan mij. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van de verlossing en van grote blijdschap. Leef uit de zondag, elke dag van de week. En uw ouders, eer hen als uw vader en uw moeder die ik u gaf. Uw kinderen, zie hen als mijn kinderen die ik aan uw zorg heb willen toevertrouwen. U zult uw naaste laten delen in mijn liefde. Want ook uw naaste is door mij geschapen. U mag zijn leven niet aantasten of vernietigen, ook niet met woorden. En het huwelijk, dat is door mij ingesteld. En daarom zult u elkaar trouw moeten zijn, zoals ik uw God trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, zullen elkaar moeten respecteren en buiten het huwelijk absoluut geen seksuele relaties aangaan. De aarde is van mij met alles wat erin is. En uw bezit, dat is tijdelijk. U mag het gebruiken als u er tenminste eerlijk mee omgaat. Want u kunt niet mij en tegelijk ook het geld dienen. U zult ook de armen moeten gedenken en moeten helpen. Uw ja zijn ja en uw nee zijn nee. En als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar moeten zijn. U moet erop uit zijn de naam van uw naaste te beschermen. En er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ikzelf wil u alles geven wat u nodig hebt. Daarom wees in geen ding bezorgd. Dat alles samengevat, u zult mij, de Heere, uw God, uw Verlosser, liefhebben met heel uw hart en met heel uw verstand en met al uw kracht. En u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Amen. Willen we samen bidden om de leiding van Gods geest, laat ons bidden. Heer in de hemel, we zeiden het straks al in het verootmoedigingsgebed, dat wij mensen bijzonder gezegend zijn. En wij leven vandaag onder uw goedheid en onder uw heerschappij. Maar bij andere landen vergeleken, wat zijn we dan bijzonder bevoorrecht, o God, dat wij mensen nog weer mogen zingen, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Wij worden dagelijks door uw rijk gezegend en het ontbreekt ons aan niets. Bij zoveel andere broeders en zusters in de wereld van vandaag. Heer onze God, ze smeken ook om de leiding van uw geest. En ze zullen vast en zeker bidden, schenk ons uw geest, o God, opdat we er doorheen mogen zien, zoals zoveel mensen in India de laatste dagen tot een besef komen wat er zo de laatste 14 dagen is gebeurd. Dat er zoveel mensen zijn weggespoeld door de moezonregens, weggespoeld in de modder. Honderden mensen, honderden doden die te betreuren zijn. Miljoenen mensen dakloos. En zoals die orkanen die spoelen over de wereld, over de Filipijnen en over de oostkust van Amerika. En de ene heet Floraans en de ander Mancoet. En wat voor namen of Helene ze hebben mogen. O God, de schrik zou je om je hart slaan. Als je vluchten moet voor die tyfoons, voor die orkanen. Die razen over die landen. En we zagen en hoorden ook vanmorgen wat een ramp er gebeurd is op de Filipijnen. Dat zoveel mensen ook weer van de aardbodem zijn weggespoeld of dakloos geworden. Heren, dan moeten we toch eerlijk tegen u zeggen, wat leven we dan in ons goede vaderland nog veilig en behoedzaam. O God, ze zullen schreeuwen naar de hemel. O God, wees ons genadig. Ontferm u over de wereld van vandaag. O God, soms weten we niet wat we moeten bidden, maar er zijn zoveel dingen die u bekend zijn. En we zouden u nog veel meer voor kunnen leggen en voor willen leggen, maar het is alles u immers bekend. En daarom smeken wij u, gedenk allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart en maak in tegenspoeden stil. En hoor dan, o God, om Jezus wil. En dan willen we speciaal ook vandaag, op deze zondag aan u opdragen, de mede-christenen in dat vervlogen land van Syrië, waar zoveel mensen zijn gedood de laatste jaren en zijn op de vlucht geslagen. Alle kanten zijn ze opgestoven en velen zijn verdronken ook in de Middellandse Zee om veilig aan wal te proberen te komen. Maar het mocht ook hen dan niet gelukken. Wees met uw goedheid en met uw genade bij al die mensen die ook nu nog in Aleppo achtergebleven zijn en als het ware daar geprobeerd worden door de terreur van IS alsnog in de hoek te worden gedreven om vermoord te worden. O Heere, hoor! En wilt u geven dat wij ook hier in West-Europa en over heel de wereld bidden voor al die arme mensen? Die arme mensen die als het ware van de aardbodem moeten worden weggevaagd door de terreur, bloed vergieten. Maar o God, ontferm u, ontfermt u zich over allen die tot u roepen en tot u zuchten. O God van alle genade, kom Scheppergeest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer, en vervul het hart door u verbijt met hemelse barmhartigheid. Laat uw knecht vanmorgen mogen ervaren dat uw geest werkt. En dat uw geest ons inspireren mag. En dat mensen mogen horen en dat ze het mogen niet alleen mogen horen, maar het ook mogen verstaan. Dat het mag dalen in onze harten. En o God, geef dan ook een ommekeer in ons goede vaderland, dat we nog veel meer zullen waarderen onze vrijheid. En dat kerken weer vol mogen lopen. Dat voorgangers en dienaren van het woord oproepen mogen tot geloof en tot bekering. En dat er maar één weg is die tot de zaligheid leidt. O God, hoor ons en neem onze dank aan om Christus wil. Amen. Ik weet niet of er kindernevendienst is. Ik dacht het niet, er zijn geen kinderen. Dus we zingen dan ook niet het lied van de kindernevendienst, begrijp ik. Dan gaan we lezen uit de Heilige Schrift. Twee lezingen. De eerste is uit het Oude Testament, Genesis 13, en we lezen daar de versen 1 tot en met vers 18. En de tweede lezing is uit 2 Petrus, Nieuwe Testament, 2 Petrus 2, de versen 6 tot en met vers 9. We zingen daarna de oude berijming, Psalm 32, vers 1, 3 en 6. En na de verkondiging, Psalm 56, vers 5 en 6. Eveneens uit de oude berijming. Dus na de verkondiging, Psalm 56, 5 en 6. En na de lezingen uit de Heilige Schrift, Psalm 32, 1, 3 en 6. We lezen eerst Genesis 13. Abram en Lot scheiden van elkaar. Zo trok Abram weg uit Egypte naar het zuiderland, hij en zijn vrouw en alles wat hij had, en Lot toog met hem. En Abram was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst had gestaan, tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij de vroeger had gemaakt, en Abram riep daar de naam van de Heere aan. Lot, die met Abram meeging, had ook klein vee en runderen en tenten, maar dat land liet het niet toe dat ze bij elkaar bleven wonen, want ze hadden veel bezittingen, zodat ze niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Kanaanieten en de Ferizieten in dat land. En Abram zei tegen Lot: laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van Eden, als van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten en zij werden van elkaar gescheiden. Abram nu woonde in het land Kanaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen nu van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. En de Heere zei tegen Abram nadat Lot zich van hem gescheiden had: sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en aan uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door, in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. En dan 2 Petrus 2 vanaf vers 6 tot en met vers 9. En als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrandt, en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. En als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft, want deze rechtvaardige die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden, dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Tot zover de lezingen uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van onze God niet alleen horen, maar het ook in hun hart bewaren en er ook naar leven. De tekst heb ik gekozen uit Genesis 13, vers 13, waar we lezen: de mannen van Sodom nu waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. Tot zover. Inderdaad, zo'n organist, het gaat maar tot de helft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb boven deze preek gezet de verkeerde keus. Ze zongen het weer, onze herders. Ook afgelopen vrijdag op de predikantenconferentie, Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, waar het liefdesvuur niet wordt gedoofd. Maar de herders van Abram en Lot vochten elkaar de tent uit. Abram was teruggekeerd uit het beloofde land. En Lot, zo lazen we, toog met hem. Lot was erg gesteld op zijn oom. Hij hield van zijn oom. En Abram hield van Lot. En Lot kwam diep onder de indruk van Abrams geloof. En wat werden ze allebei rijk door God gezegend. Abram en Lot, twee schatrijke herdersvorsten. En nu hebben ze allebei zo'n machtige veestapel opgebouwd, dat nu is het land Kanaan te klein om met elkaar daar te kunnen blijven wonen. En de herders van Lot die lagen steeds met elkaar overhoop. En wat gebeurde er? De herders van Lots kamp en van Abrams kamp togen 's nachts naar elkaars tenten toe en rukten uit pure baldadigheid de tentpinnen los. En iedere keer bonje, zou je kunnen zeggen, met de buren. Bonje tussen de herders van Abram en Lot. Pesterijen. En Abram hoorde van al dat gerakeel. En hij zei tegen Lot, Lot, dit moet anders, dit kan zo niet blijven. Je weet, ik ben een man van de vrede. En laten wij als mannenbroeders de vrede proberen te handhaven. Maar Lot, ik doe jou een voorstel. Jij mag kiezen. We staan hier op deze berg en als jij denkt ik ga naar links, dan ga ik naar rechts. En als je denkt ik ga naar rechts, dan ga ik naar links. Zeg het maar. Zeg het maar. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag. Had hij maar niet verkeerd gekeken. Hij maakte daarmee de verkeerde keus. En wat zag Lot? Een droomparadijs. Bronnen, waterbronnen. Prachtige, grazende veestroken van weilanden. Wateren van rust. En wat is dit een schitterend aanbod van zijn oom. Hij kan zijn ogen niet geloven. Hij kijkt vooruit in oostelijke richting. Maar dat is verkeerd. Hij had moeten zeggen, nee oom, u laat mij nu wel kiezen, maar u bent de oudste. U hebt de meeste rechten toch, en tenslotte heb ik al mijn rijkdom. Die machtige veestapel en al dat goud en zilver heb ik allemaal aan u om te danken. Nee, en toch doet Lot dat niet. Hij kiest in oostelijke richting, zoals gezegd, in de richting van Sodom. En we mensen, wij weten allemaal hoe de steden Sodom en Gomorra immers bekend stonden. Ze stonden niet best aangeschreven. En dat kwam eigenlijk door de massale rijkdom die ze daar meemaakten. Ieder deed wat goed is in zijn of haar ogen. Een onbeschaamde ontucht en hoererij vloeide daar allemaal uit voort. En ze deden werkelijk alles wat God verboden had. Heeft Lot nu wel de juiste keus gemaakt? Want wat zegt vers 12 van hoofdstuk 13? Lot nu sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. En gemeente, nog maar één hoofdstuk verder. In hoofdstuk 14 lees je het al. Lot nu woonde reeds in Sodom. Ja, misschien hebben zijn vrouw en zijn dochters hem wel opgejut en gezegd, toepa, bij dat stinkende vee, bij die stinkende koeien die liever vandaan, zo bij Sodom. Laten we heerlijk in de stad gaan wonen, dan genieten we toch. En Lot liet zich verleiden en woonde dus, zoals gezegd, in Sodom. En de beide dochters die zochten voor de nodige paniek in de tent, want ze kregen gelijk al omgang met de loverboys van de stad. Maar Lot toonde geen principe. En dat verwacht je nou niet van zo'n godvrezende vader, niet waar? Nee, dat was destijds bij Jozua anders. Toentertijd zei Jozua wat anders en wat zei Jozua? En er zijn verschillende mensen misschien ook wel die getrouwd zijn met die tekst. Op Urk hangt hij nog bij veel mensen, oudere mensen, aan de muur, uitgesneden in een bordje. En wat zei Jozua? Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Maar het verhaal van Lot, dat gaat nog veel en veel verder. Want als je een paar hoofdstukken verder bladert, dan kom je in hoofdstuk 19 terecht. En gelijk al in vers 1 van hoofdstuk 19 staat, Lot zit al in de stadspoort van Sodom. Dat wil zeggen, hij had aanzien. Lot was een rijk gestelde meneer, met veel bezittingen, dat kreeg aandacht bij die sodomieten. En ze maakten hem gelijk tot lokale wethouder. Maar juist omdat hij bevorderd was tot wethouder van de stad Sodom, was hij ook natuurlijk mede verantwoordelijk voor al die vele goddeloze uitspattingen. En nota bene de dochters van Lot, die haalden Sodom in huis. En Sodom is door de tijden heen, dat zult u met me eens zijn, vandaag ook nog altijd spring en springlevend. Het is beschamend dat het Vaticaan in de afgelopen week moest erkennen dat honderden priesters en zelfs kardinalen, dat zij zich wereldwijd hebben schuldig gemaakt aan seksueel misbruik. En ze maakten daarmee ontzaglijk veel slachtoffers. Niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika, in Australië, wereldwijd. Die hebben ze hun leven van die nog veelal jongere kinderen toen ernstig beschadigd. En paus Franciscus, die schoof en schuift, als het kan, dit alles maar liever onder het tapijt, onder het vloerkleed. Maar hoererij en ontucht zijn niet zomaar 1, 2, 3 uit te roeien. Sodom ligt vandaag binnen ons handbereik. Wij hebben gemeente Sodom in onze vingers. Oh ja, ja. Mede door social media is in zekere zin de smartphone een voedingsbodem geworden voor een vrije seksuele moraal. En vorige week schrok ik van het journaal, misschien heeft u het ook gezien. Ineens, ik had er helemaal nog geen kennis van. Ineens is sexting vandaag een hype onder veelal kinderen, jonge mensen. Die spelen dan met de smartphone. En dat betekent sexting, dat betekent dus dat die jonge mensen vooral, en ook ouderen schijnen dat te doen, aan elkaar de naaktfoto's van elkaars lichaam door te mailen. Hoe erg is dat? En de politie, zo werd in het journaal vorige week gezien, misschien heeft u het gezien, de politie weet niet wat hij ermee moet en waarschuwt nu de ouders, let op uw kroost, want ze zijn met zeer gevaarlijke dingen bezig. Ik dacht van de week nog, toen ik met deze preek nog weer eens even bezig was, die smartphone zou voor veel mensen nog wel eens een phone smart kunnen worden. Want de tijden veranderen. Wat wisten wij ouderen vroeger 40, 50 jaar geleden van een mobiele telefoon? Daar hadden we nog nooit van gehoord. En zo wordt onze jeugd vandaag geconfronteerd met de vele losbandige seksuele verleidingen. En wat zegt Paulus? Ik moet zo vaak denken aan Paulus. Hij zegt met klem iedere keer, gij geheel anders, want gij hebt Christus toch leren kennen. De vraag is dus, en jongeren, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie ze zondags niet meer. Het gaat mij aan mijn hart dat ik vrijwel in elke zondagse eredienst, zondagsochtends, geen jeugd meer zie. Maar ik ga het wel zeggen, want het staat in de preek, kunt u het aan uw kinderen doorgeven. Jongelui, welke keus maak jij in je leven? Want de verleiding ligt dus, zoals gezegd, elk moment voor hen vooral op de loer. Ik zal u eerlijk zeggen, als ik al die dingen hoor en lees, ook over dat sexting, dan heb ik medelijden met onze jonge mensen. Want wat komt er, gemeente, broeders en zusters, wat op ze af vandaag? En dan zeg ik, jongelui, wees God dankbaar dat je thuis wordt opgevoed bij en met het levende woord van God. En wees standvastig in je geloof en vergeet vooral niet dat je het teken draagt op je voorhoofd. Je bent immers gedoopt, je deelt mee in de verbondsbelofte van God. Ook Lot heeft niet die morele en geestelijke gevaren direct ingezien. Helemaal niet. Al die ellende die hem en zijn gezin toen hebben bedreigd. En toch, Lot leefde weliswaar uit het geloof. Maar hij was niet meer opgewassen tegen dat sodomitische heidendom. En de tekst van ons mag vanmorgen dan ook duidelijk zijn. En die ligt er niet om. De mannen nu van Sodom waren slecht en zondig, zeer zondig tegenover de Heer. En nu zeggen alle vertalingen, zeg het maar eerlijk, alle vertalingen spreken van de mannen van Sodom. Nee, zegt de nieuwste Bijbelvertaling, en daarom ben ik er eigenlijk een tegenstander van, de mensen nu van Sodom. Niet waar? Adam, de mens. Maar dat is mannelijk. De mannen nu van Sodom en niet, en de vrouwen ook van Sodom. Ik zal niet zeggen dat die vrouwen destijds, laat ik zeggen, eerlijk hij zelf er goed uitgingen, maar lezen wat er staat, zegt Spurgeon, de mannen van Sodom. En Lot heeft aan de lijf ervaren dat Sodom voor God dus niet kan bestaan. Want datzelfde hoofdstuk 19, dat vertelt ons, gemeente, nog veel meer. Wat gebeurde daar verderop in dat hoofdstuk? Lot had twee mannen gehuisvest. Sommigen zeggen twee engelen van mannen. En dat hoorden die sodomieten. En toen werden ze zo boos. Ten slotte was natuurlijk Lot zelf ook een vreemdeling in de stad Sodom. Maar die sodomieten konden gewoon niet uitstaan dat die twee mensen, die twee mannen, dat die door Lot werden geherbergd. En dat ze daar overnachten. En ze kwamen op een bepaalde nacht, kwamen ze massaal naar het huis van Lot en ze schreeuwden, geef ons die twee mannen, wij willen seks met hen bedrijven, met deze mannen willen wij gemeenschap. Toen zal Lot ook gedacht hebben, maar daar ben ik niet bij grootgebracht. En tenslotte liep Lot naar buiten en zei, dat kan niet, dat wil ik ook niet. Maar ik heb wel een alternatief. Neemt u dan alstublieft maar mijn beide dochters en gebruik die dan maar om gemeenschap mee te hebben. En wat waren ze boos. Want ze daagden Lot nog veel verder uit. En ze bonkten op de deur daarna. En ze zeiden, je bent hier als vreemdeling zelf binnengekomen. Maar we haten je nu. En je wordt nu door ons gediscrimineerd. Wij willen jou niet langer als wethouder van de stad. Zo ging dat. Het mag duidelijk zijn, gemeente. Lot heeft de verkeerde keus gemaakt. Hij verloor zijn vrouw aan Sodom. Zo dom. Hij heeft zijn eigen vrouw zien verbranden bij het oordeel van Sodom en Gomorra. Dat was mede Lot zijn schuld. Ik hoorde van de week van iemand die zei, daar weet ik een mooie zin over. En die heb ik opgeschreven. Een collega predikant die zei, Lots vrouw raakte verknocht aan de zonde omdat ze haar hart had verkocht aan Sodom. Verknocht, verkocht. En dan te bedenken, als je de commentaren leest, uit welk een oerdegelijk milieu mevrouw Lot kwam. Daar sta je nog van te kijken. Maar toch, ze kwam niet los van Sodom. Want toen Sodom en Gomorra in de as werden gelegd, toen wilden ze natuurlijk vluchten. En dan tijdens die vlucht kijkt ze nog weer achterom. Zo was ze verknocht aan dat goddeloze Sodom. En tenslotte kwam ze in de Vlammenzee om en werd mevrouw Lot een zoutpilaar. Genesis 19, vers 26. En wat getuigt de schrift van Lot in 2 Petrus 2, vers 2? Want deze rechtvaardige die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld. Het is opmerkelijk dat in dit gedeelte van 2 Petrus 2 tot drie keer toe voorkomt, Lot nu was een rechtvaardige. Maar hij kon die losbandigheid niet langer aanzien en dat zo kwelde dat zijn ziel dag en nacht. En nu staat er in 1 Petrus 3 vers 12, in Gods heilig woord, want de Heere verliest de rechtvaardige niet uit het oog. Hoe rijk is dat? Dat mag u gelden, dat mag mij gelden. Hoe dan ook, wie we ook zijn, welke zondaar we ook zijn. De Heere verliest de rechtvaardige niet uit het oog. En je vraagt je natuurlijk af, mevrouw Lot, je had zo'n super leven kunnen leven met je man Lot. Waarom heb je al die ellende nu eigenlijk over je heen gehaald? En je was bovendien zo rijk gezegend met kinderen. En je was bovendien gezegend met een man die in de Heilige Schrift genoemd wordt ook. Lot nu was een rechtvaardige. Ik keek ook nog even naar Lucas, want in Lucas 17 in het Nieuwe Testament wordt ook op Sodom gewezen. Daar staat namelijk in Lucas 17, maar op de dag dat Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen alle mensen om. Door een explosie van vuur en zwavel werden de beide steden van de aardbodem toen gewoon weggevaagd. Wonderlijk genoeg. Wonderlijk genoeg. Er zijn nu nog steeds archeologen die nog steeds naar Israël afreizen en nog steeds geïnteresseerd zijn als archeoloog. Waar heeft Sodom en waar heeft Gomorra bestaan? Maar ze komen elke keer weer terug. Het is een mislukking. Ze kunnen er niet achter komen waar de beide steden te lokaliseren zijn. Maar er klinkt wel in Lucas 17 een bijzondere waarschuwing. Daar staat, gedenk aan de vrouw van Lot. En dat staat maar één keer in de Bijbel. Gedenk aan de vrouw van Lot. En Lot zelf. Hij kwam de haven binnen, maar als een wrak. En zijn laatste dagen bracht hij door met zijn beide dochters in de spelonk van Zoar. Daar is hij terechtgekomen. Zo'n machtig rijk mens. Maar al zijn vee en al zijn bezittingen zijn door de vernietiging van Sodom van de aardbodem weggespoeld. En nu is hij op een sandaal en een slof, zou je kunnen zeggen. In grote armoe is hij neergestreken met zijn beide dochters in de spelonk van Zoar. Maar daar was het verhaal nog niet uit. Want wat deden zijn beide dochters één voor één? Ze voerden hun eigen vader dronken, stom dronken. En had hij beurtelings bij de beide dochters, nadat hij dronken was, geslachtsgemeenschap met zijn eigen dochters. Ze waren namelijk bang ook, ze hebben daar ook in toegestemd natuurlijk, ze waren bang dat ze nooit geen kinderen zouden kunnen krijgen. Van de week dacht ik nog, dan fantaseer je wat, het is natuurlijk inlegkunde. Maar die beide dochters hebben beiden een zoontje ter wereld gebracht. Moab en Ammon. En toen dacht ik, als Lot daar nu gezeten is, in die spelonk, in al zijn armoe, en zichzelf overdenkt, wat is mij wat overkomen, met die beide zoontjes misschien wel op zijn schoot, Ammon en Moab. Broeders en zusters. Lot werd door God behouden, maar als door vuur. En zijn droomparadijs, dat is letterlijk en figuurlijk in de rook opgegaan. Hij had veel meer naar zijn oom moeten luisteren en moeten zeggen, oom Abraham, ik heb de verkeerde keus gemaakt. Broeders en zusters, wie de juiste keus wil maken, die komt op Golgotha terecht. Want trokken de herders van Lots vee en van Abrahams vee uit pure baldadigheid de tentpinnen los. Zo werd Jezus Christus, de grote Abrahams zoon, vastgepind aan een kruis. De herde der schapen, de rechtvaardige Jezus. Hij bracht het offer van zijn leven. Maar Christus overwon op de paasmorgen. En daarmee, broeders en zusters, heeft Christus ook voor u en jou en mij gekozen. Heb je het mee kunnen zingen? Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook meer of goud. Moede kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt en die de zondaar leven doet. Ten slotte, God beloofde aan Abraham machtige rijke beloften. Want de Heere zei, Abraham, sla je ogen op en kijk vanaf de plaats waar je nu bent. En al het land wat jij nu ziet, zal ik voor eeuwig aan u en aan uw nageslacht geven. Zo, gemeente broeders en zusters, stond Abraham bekend als een zachtmoedig, zeer zachtmoedig man. En Lot? Lot was een meeloper. Lot was een man met, zo zou je kunnen zeggen, geen haar op zijn tanden. Maar Abraham die leefde dag in dag uit met zijn God. En hij bouwde steeds, zo lazen we ook in Genesis 13, opnieuw een altaar voor de Heere om God te aanbidden, dankend voor al Gods rijke zegeningen. Hebt u al eens een altaar gebouwd bij u thuis? Bent u al eens op uw knieën gevallen? En hebt u alles zoals Abraham deed, God gedankt voor elke dag die we er nog mogen zijn. Voor al Gods rijke zegeningen. Zoals gezegd, wat worden wij mensen toch rijk gezegend bij zoveel andere landen. Ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, wij kunnen onze zegeningen niet op. Kent u zo'n altaar? Het houdt niet op. Het houdt beslist niet op bij dit verhaal van Abraham en Lot. Want weet u, de Heere belooft het ook aan u en aan jou. En wat belooft God dan? Een nieuw hemels Kanaan, waarop gerechtigheid wonen zal. Met al Gods kinderen samen leven. Je mag erin delen. Dat je een kind van God mag zijn. Wat een rijkdom is dat. En Lot. Ja, Lot. Ondanks alles. Toch. Een rechtvaardige. En ik kan niet buiten deze vraag om. Ben ik als zondaar wel rechtvaardig voor God? Want wat zegt Psalm 1? Want de Heere kent de weg van de rechtvaardige, maar de weg van de goddeloze, die zal vergaan. Daarom heeft de rechtvaardige Jezus, de man van smarten, de man van het kruis, zich dood laten bloeden aan dat vervloekte kruis. En wat is nu het grote wonder? Ook deze zin is voor u bestemd en voor jou en voor mij. In Christus zijn wij rechtvaardig voor God. Kies dan heden, lieve mensen. Kies dan heden. Voor de grote zoon van Abraham, Jezus de rechtvaardige. Hij wil ook u verzoenen wanneer u zegt, ik ben zo'n zondaar. Hij wil u verzoenen met God. Bid hem om een rein hart, zoals David deed. En je leest dat allemaal in Psalm 51, nadat hij overspel had gepleegd met Bathsheba. Dan bidt hij, in alle waarachtigheid, dan bidt hij. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, o God. Vernieuw in mijn binnenste een vaste geest, opdat ik u beter leer kennen. En hij vervolgt in Psalm 51, o God, schep me dan een rein hart. Een rein hart en een vaste geest. En wat getuigt Jezus, de grote Davidszoon, later in de zaligsprekingen. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen eens God zien. Sta op, gemeente van Boelenslaan. Sta op en bouw een altaar voor uw God. Dan mag je volledig vertrouwen op Gods machtige, rijke beloften. Dan worden we erfgenaam. Nee, ik moet het anders zeggen. Dan worden we menig mede-erfgenaam van dat nieuwe koninkrijk van God. Want wie door het bloed van deze rechtvaardigen gewassen en gereinigd zijn, die komen straks thuis. En die delen nu al in de hemelse erfenis. Want God heeft gezegd tegen Abraham en tegen u. Ik zal het u geven en het zal u welgaan. Rechtvaardig volk. Verhef uw blijde klanken. Amen.
Thank you.
Laat ons danken en bidden. Heere, wat bent u nog goed voor ons. U bent een machtig God. U belooft ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, opdat wij mensen voor eeuwig zouden kunnen leven bij u. Opdat we u de lof toebrengen en de dank en de eer en de aanbidding, ook nu, aan het einde van deze dienst. Heere, wat een bijzonder woord. Maar het kan mensenharten raken. Raken wanneer, als ze anders geaard zijn, juist dit, vooral van Genesis 19, en zo raakt. O God, wij bidden u voor alle mensen die het daarmee zo moeilijk hebben. En wij willen ook vandaag zeker onze jeugd aan u opdragen. Onze lieve jonge mensen, die dragen we immers als moeders, hebben we die onder ons hart gedragen. Maar we dragen ze op voor de troon van uw genade. Wilt u ze alstublieft bewaren bij u en bij uw woord, opdat ze niet met de massa zullen afglijden en er geen belang meer is bij u en bij uw dienst. O God, wij bidden u, bekeer zo nog vele mensen. Bekeer ze nog, ook die vandaag van zonde niet willen weten, maar dat ze op de genade van u zijn aangewezen en dat we onze schuld nog mogen belijden en dat we nog gewassen mogen worden. Heere, zoals we straks al zeiden, er is zoveel te bidden, maar er is ook veel om te danken. Maar ook de discipelen immers, de leerlingen van u vroegen aan u, Heere, leer ons bidden. Zij wisten ook niet altijd de juiste woorden te vinden, maar u verhoort iedere keer weer op uw tijd. Geef dat wij mensen dat mogen leren, want we willen zo graag als we in de nood zitten en we ons hart leegstorten voor u, willen we alle minuut verhoring op het gebed. Maar Heere, u bent zo heilig en zo rechtvaardig. U verhoort op uw tijd. En we hebben het zelf in ons eigen leven meegemaakt, dat we dingen hebben gebeden en dachten, o God, wat bent u ver weg. En dat u nadien zo rijk ons terzijde kwam en de hand op de schouders legde en zei, mijn kind, toen het moeilijk was, toen heb ik ook jou gedragen. Heere, uw Zoon, onze Heiland, de rechtvaardige Jezus, hij heeft ons immers leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag met blijdschap uw gave geven. En we zingen als slotzang lied 343 uit de Evangelische Liedbundel. Eerste versen 1 en 2. Daarna lees ik u de geloofsbelijdenis. En we zingen dan na de belijdenis van het geloof vers 3 en vers 4. Eén ding wil ik u niet onthouden. In verband met het geheel ook van vanmorgen wat de preek betreft. Ik las gisteren in het Reformatorisch Dagblad dat de bekende Amsterdamse dominee Paul Visser van de Noorderkerk in Amsterdam afgelopen vrijdag een lezing hield op de predikantenconferentie, ook voor studenten en andere belangstellenden. Weet je wat Visser zei? Velen doet het geloof niets meer en zijn innerlijk al afgehaakt, vooral onze jonge mensen. Het volk lijkt niet meer geïnteresseerd te zijn in de dingen van Gods koninkrijk en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. het doorsneevolk zegt als goede gemeente, ik wil alleen maar in de preek horen wat leuk is. En liever niet preken over zonde en bekering. Hij zegt tenslotte, als je het hart raakt, worden de mensen kittelachtig van gehoord. Nou, daar zitten we middenin. Visser sprak van een Sinterklaas geloof. Tot zover het citaat.
Geef mijn blijdschap uw gaven.
We gaan met vreugde en met gank, zeggen we op Urk, naar de collecte. Recht hart zingt, kan zeggen, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, de rechtvaardige, Gods enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag, Gode zij dank, weer is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij terug zal komen om te oordelen de levenden en onze dierbare ontslapen doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Halleluja. Amen.
Thank you.
broeders en zusters, laten we zo heen gaan onder de zegen van onze goede God, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.